En daarna openen we samen de schriften. En we lezen uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 2, de versen 22 tot en met 39.
De voorstelling in de tempel. En als de dagen haar reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen dat in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zei, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria, zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw zelfs ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, welke niet week uit de tempel, met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze, te diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden, en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als zij alles voleindigd hadden, wat naar de wet des Heren te doen was, keerden zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth.
Gemeente des Heren, wat zien wij met kerst? Waar kijken we naar? Wat heeft onze aandacht? Waar gaat het over met kerst? Wat is voor ons het allerbelangrijkste? Kijken we dan, zoals de wereld dat doet, naar de lichtjes? Zoeken we het vooral in de gezelligheid, het samen zijn? Het uitwisselen van cadeaus? Goed eten en drinken? En dat we zo op die manier even de zorgen van deze tijd en deze wereld opzij zetten. En zo op die manier zoeken naar vrede op aarde. Dat dat de kerstgedachte is. Zijn we al zo geïnfecteerd met het wereldse denken? Nee, vanochtend geen donderpreek, want ook wij houden van gezelligheid. Ook wij zien ernaar uit om samen met onze kinderen kerstfeest te vieren. Om echt samen te zijn als gezin. En toch opnieuw die vraag, wat zien we nu met kerst? Waar gaat het dan om? Het gaat toch om het kind van kerst, het kind van Bethlehem. En zien we dat kind? En wat zien we dan? Vanochtend luisteren we naar een loflied. Het loflied wat we vinden in Lucas 2, het loflied van Simeon. En ik lees daar een paar woorden uit en we zullen wat rondcirkelen in die woorden van de lofzang van Simeon. Tekst voor de prediking vinden we in Lucas 2 en we lezen met elkaar vers 30 en 31. Lucas 2 vers 30 en 31 als kerntekst. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Thema van de preek? Zalig kerstfeest. Als eerste zien we dat omdat dat beloofd is. In de tweede plaats omdat dat bevolen wordt. En in de derde plaats omdat dat werkelijk beleefd wordt. Zalig kerstfeest. Beloofd, bevolen en beleefd. Dat zalige kerstfeest, dat is beloofd. En waar moeten we dan zijn om daar iets van te zien? Waar moet je dan naartoe? En in onze gedachten lopen we een man achterna in Jeruzalem. Hij is onderweg, hij loopt daar in de straten omhoog naar de Tempelberg. Hij gaat daar naar de tempel toe. Die tweede tempel die daar gebouwd is op die berg Sion, de Tempelberg. Die tempel die er werkelijk prachtig uitziet. Die tempel is nog niet zo lang daarvoor afgerond. Die hele renovatie, die verfraaiingsoperatie van koning Herodes, die is afgerond. En die tempel die is werkelijk imponerend. Alles is vol glans en schittering. Marmeren zuilen. Overal goud. Die lange trappen die omhoog gaan. Al die pleinen die er te vinden zijn. De zuilengalerij. Dat machtige brandofferaltaar. En dan het heilige en het heilige der heiligen. Wat daar boven alles uitreist. Met die deuren en die gordijnen en al die verfraaiingen. Het ziet er werkelijk oogverblindend uit. Jawel, die tempel is prachtig. Maar naast die tempel, daar staat een burcht, een kasteel. De burcht Antonius. Want Israël is geen vrij land. Het land is bezet. Het is onderdeel. Het is maar een provincie. Onderdeel van het Romeinse Rijk. En oh, wat worden die Romeinen in die dagen gehaat. En het gist voortdurend in dat volk. Iedere keer zijn er opstanden, is er oproer, rebellie. En die wordt dan telkens weer hard neergeslagen. En dwars door alles heen klinkt telkens weer de roep. Wanneer zal de Messias komen? Wanneer zal de verlossing komen? Wanneer zal de Messias komen die koning zal zijn om die Edomiet Herodes van de troon te stoten? Zodat Israël weer vrij is. Verlost van die gehate Romeinen. Ja, die tempel die ziet er prachtig uit. Verfraaid door diezelfde koning Herodes om zo de gunst van het volk te kopen. En in die tempel, daar gaat het allemaal op een toch wel merkwaardige manier aan toe. Die hoge priester die hier zit, is een vriend. Die is verbonden aan Herodes. En al die vriendjespolitiek die daar plaatsvindt. Het is een voortdurend gekonkel en een zoeken naar een weg om de beste baantjes te krijgen. En die godsdienst dan? Die godsdienst in Israël? Het is een godsdienst vol van uiterlijk vertoon. En dwars door alles heen tussen al die groepen in Israël heel veel twistgesprekken. Twistgesprekken over de toekomst, over wat de Messias dan wel en niet zal doen. Al die groepen die daar ook weer tegenover elkaar staan. Nee, het is er niet best aan toe. Het ziet er wel prachtig uit, maar eigenlijk is het één dode bedoeling daar in Israël, in Jeruzalem. En de profetie? De profetie zwijgt. De stem van de Heere zwijgt al enkele eeuwen. Simeon, moet je hier zijn? Hier in Jeruzalem, in die tempel, waar alles maar uiterlijk is, waar het gaat om vriendjespolitiek, toch wel. Nee, hij zoekt het niet in het grote, niet in het imponerende, maar zijn ogen zoeken daar rond. En hij zoekt daar heel doelgericht en loopt daar de trappen op en kijkt daar rond. En dan ziet hij het. Daar moet hij zijn. Nee, niet in het midden, maar net wat aan de zijkant. Ergens in een van die zuilengalerijen. Daar ziet hij het. Daar moet hij zijn. Maar wat zie je dan? Simeon, wat trekt nou je aandacht? Wat is nou datgene waar je oog door gevangen wordt? Waarvan je zegt, daar moet ik nu zijn. Dat is het wat ik hier zoek. Nou, dat is heel eenvoudig. Dat zijn maar twee hele eenvoudige mensen. Twee arme mensen zelfs. Mensen die komen uit Nazareth. Je weet al, uit dat noorden, uit Galilea, het Galilea der heidenen, daar komen ze vandaan. Twee arme mensen. Dat zie je aan hun kleding. Die man, ja, het is wel een koningszoon, je ziet het niet aan hem, want hij heeft ruwe handen van het werken als timmerman. En ze zijn arm. Want hij draagt een klein koordje bij zich met twee duiven. Ze gaan een offer brengen, maar wel het armenoffer. Twee hele eenvoudige arme mensen. En naast hem een jonge vrouw. Hoe oud zou ze zijn geweest? 16, 17 jaar oud zo ongeveer. En die jonge vrouw, Maria, draagt in haar armen een baby. Nu 40 dagen oud. Het kindje Jezus. En ze zijn daar in de tempel om daar te doen wat de Heere van hen vraagt. Het zijn de dagen van de reiniging van Maria. Het was naar de wet van Mozes dat als een vrouw bevallen was, dan was ze een periode onrein en dan moest er een offer plaatsvinden. En het is hun eerste kind, hun eerstgeboren zoon, die ze in de tempel gaan voorstellen. Want elke eerstgeboren jongen behoorde aan de Heere toe. En ze doen zoals de Heere dat zelf gezegd heeft in zijn woord. Twee arme mensen. Nee, de hoge priester heeft geen tijd voor hen. Die bemoeit zich niet met zulke arme mensen. Die is met andere dingen bezig. Zelfs een gewone priester, die heeft dan even wat anders te doen. Het zal wel een van de levieten zijn geweest. Zij die de priesters helpen. Die daarbij is gekomen om dat offer in ontvangst te zijn. Maar Simeon weet het. Bij die twee arme mensen. Bij die moeder. Dat kindje in de armen. Daar moet ik zijn. Hij weet het. En hij loopt er naartoe. En dan gebeurt het. Dan gebeurt er iets wat de verbazing wekt bij alle omstanders. Waar Jozef en Maria over verwonderd zijn. Hij loopt daar op Maria toe. En hij pakt daar dat kindje. En neemt daar het kind Jezus in zijn armen. En als hij dat kind in zijn armen heeft. Dan gaat hij zingen. Dan gaat hij zingen over dat kind. Dan gaat hij zingen over de zaligmaker. Dan gaat hij zingen over de vrede. Wie is die man? Wie is die Simeon? Eigenlijk weten we zo goed als niets van hem. Nou ja, wat we weten, dat is wel genoeg. Het is Simeon inderdaad. En we komen hem maar één keer in de Bijbel tegen. Alleen hier in Lucas 2. Verder horen we en zien we en lezen we niets over deze man. En hij wordt hier een rechtvaardige genoemd. En dat betekent dat hij leeft bij en met het woord van God. En dat is voor hem geen uiterlijk vertoon, want hij is vroom. Hij is godvrezend. Het is voor hem echt. Dat woord van God heeft waarde voor hem. En hij leest daarin, hij dringt die woorden van God in. En dat woord is voor hem gaan leven. En zo zelfs dat hij de vertroosting, de troost van Israël verwacht. Hij leeft heel sterk met het woord van God en wacht en ziet uit naar de komende zaligmaker. Hij wist het. Ja, wel, de profetie was gaan zwijgen, was stil komen te liggen. En toch in zijn hart heeft de profetie toch nog gesproken. Iets opgeflonkerd. Hij geloofde het. Want de Heilige Geest had hem dat geopenbaard. Dat woord duidelijk gemaakt. Dat hij de Christus van de schriften zou zien. En hij verwachtte de zaligmaker. Hij verwachtte die troost voor Israël. En Simeon, we zien hem hier maar één keer. We horen maar één keer zijn lied en zijn profetie. Maar we horen daar de klanken van de profetie in doorklinken. Hij is vol van de Heilige Geest. Simeon. Een godvrezende, een rechtvaardige die vol is van de Heilige Geest. Prachtig toch? Zie je dat zo op je in dat werken, dan denk je, nou die man die had toch wel heel veel. Daar kon hij dan toch wel iets mee zijn, daar stelde hij iets voor. Dat is toch indrukwekkend. Hij, een kind van Abraham, met die gaven. Ja, maar voor Simeon was dat nou net niet genoeg. Simeon keek verder, Simeon zocht verder, Simeon verwachtte meer. Want, ze hebben het ook gelezen, hij was een man of een mens. Jawel, een kind van Abraham, maar tegelijkertijd ook een kind van Adam. En wat kan een kind van Adam nou van zichzelf verwachten, van zijn eigen geloof verwachten? Een kind van Adam, als die op zichzelf ziet, dan weet hij, die ligt verloren. Die kan in zichzelf geen enkele reden vinden dat hij zich kan troosten. Dat hij een verwachting kan hebben. En daarom, hij leefde met die belofte, maar hij zocht ook naar de vervulling van die belofte. Hij had dat kind, dat beloofde kind, de zaligmaker, had hij nodig voor zichzelf. En deze Simeon, hij leefde bij de schrift. Hij leefde met de schriften, helemaal vanuit de schriften. Want als we die woorden van hem lezen, dan zijn die woorden, die paar woorden die we hier maar vinden van Simeon, die zijn vol met de profetieën van Jesaja. Ik kan ze vanochtend niet allemaal voor u uitstallen, want dan duurt de kerkdienst te lang. Ik ga er een paar opzoeken. Maar leest u het nou thuis als u de tijd heeft, een half uurtje over heeft. Zoekt u nou eens in de profetieën van Jesaja, dan zult u het zien. Op allerlei plaatsen ligt het op. Daar wist Simeon van. Daar leefde hij bij. Daar leefde hij uit. Dat hij spreekt over een licht dat zal schijnen. Een licht om de heidenen te verlichten. En om uw volk Israël te verheerlijken. Hoort u het? Dan horen we toch de profetie van Jesaja. Wat we horen in Jesaja 9 vers 1 als het gaat over het licht. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En zij die wonen in dat land van de schaduwen van de dood, over hen zal een licht gaan schijnen. Bedenk eens even waar Simeon deze woorden uitspreekt. In de tempel. Maar daar mochten de heidenen helemaal niet komen. En de lampen, die grote zuilen bij die tempel, waar die grote lichten op ontstoken werden, dat heel die tempelberg in het donker in het licht gehuld was. Ja, daar konden de heidenen wel naar kijken, maar alleen op een grote afstand. En Simeon, hij haalt de profetie van Jesaja aan. Dat licht is ontstoken. Dat licht gaat schijnen. Ook over de heidenvolk. Maar niet alleen licht om de heidenen te verlichten. Maar hij, dit kind, is ook gekomen om uw volk Israël te verheerlijken. Opnieuw. U hoort de profetieën van Jesaja klinken. En ik denk aan een profetie die we vinden in Jesaja 40. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de Heere heeft het gesproken. De heerlijkheid van de Heere, de glans, de macht, de majesteit van de God van Israël. Ja, daar mocht Israël zelf ook niet bij. Ze konden dan wel komen op het tempelplein in de voorhof, maar daar waar Gods glans en majesteit was. In het heilige der heiligen. Dat was ontoegankelijk. Daar mocht zelfs een vrome Israëliet niet komen. Maar in dit kind, dat kind van Bethlehem, dat kind wat Simeon in zijn armen heeft, zal die heerlijkheid geopenbaard worden, gezien worden. Hij spreekt dat daaruit, in de tempel, over dat licht en over die heerlijkheid die komen zal. Ik kijk even naar de kinderen in de kerk. Ben je al een beetje jaloers op Simeon? Die stond daar maar mooi op het tempelplein, nietwaar? En die kon zomaar naar Maria toe lopen en tegen Maria zeggen, geef dat kind eens. En zo dat kind de Heer Jezus in zijn armen nemen. Zou je dat ook wel willen? Als ik heel eerlijk ben, toen ik nog heel jong was, dacht ik dat wel eens. Kon ik maar met de herders meelopen naar de kribben. Om zo in die kribben bij de Heer Jezus te kijken. Kon ik inderdaad maar net zoals Simeon de Heer Jezus in mijn armen nemen. En dan kon ik het net zoals Simeon zeggen. Nu heb ik de Heer Jezus vastgehouden. Maar zegt Simeon dat? Nee, hij zegt helemaal niet. Ik heb de Heer Jezus vastgehouden. Maar wat zegt hij? Ik heb hem gezien. Ik heb mijn zaligmaker, mijn redder gezien. Hij heeft hem gezien en daar gaat het om. Simeon die zag iets. Nee, hij keek voorbij aan die armoede van Jozef en Maria. Maar hij zag iets bijzonders in dat kind. Dat kind wat er heel gewoon als een babytje uitzag. Maar hij zag het. Omdat hij het zag met ogen van geloof. Hij zag het. Hij keek naar dat kind en de Heer Jezus gaf hem de Heilige Geest in het hart. En hij zag het. Dit is de zaligmaker. Dit is de redder van mijn leven. En hij zegt het, met deze mijn ogen heb ik mijn zaligmaker gezien. Nog een keer naar jullie jongens en meisjes. Dat kunnen jullie ook zien. Dat mogen jullie ook zien. Als je je Bijbel open doet en je leest erin. En als je nog niet kan lezen, als je vader en moeder voorleest uit de Bijbel of uit de kinderbijbel, dan zie je de Heer Jezus, dan hoor je over hem. Dan mag je geloven dat hij gekomen is, ook van jou. En dan mag je het horen in al die bijbelvertellingen. Dat de Heer Jezus ook de goede herder van kinderen wil zien. Want dat heeft hij beloofd. Dat wil hij ook zijn voor jou. Nu naar het tweede. Het zalige kerstfeest. En dat wordt bevolen. Het tafereel daar in de tempel, daar op het voorhof, dat is toch best wel bijzonder. Vindt u ook niet? Als je dat probeert voor te stellen, hé, daar worden de godsdienstplichten vervuld. Daar komt een echtpaar met een kindje om een offer te brengen. En een reinigingsoffer. En om dat kind aan de Heere voor te stellen. En dan komt er ineens een man bij die begint daar in één keer te zingen. Maar je leest ook dat Jozef en Maria, die zijn daar verwonderd over. En die leviet, die dienaar van de tempel. Ja, ik lees niet dat hij iets gezegd heeft. Ik denk zomaar dat hij weggelopen is en gedacht had, nou ja, maar niet te veel aandacht aan geven. Er gebeuren hier wel meer bijzondere dingen. Dan valt hier nog meer werk te doen. Laat ik er maar niet te veel aandacht aan geven. Maar nu naar jou. Jij als jongere. Als jongvolwassene. En je hebt nog geen keuze gemaakt. Wat is jouw reactie als je probeert op je in te laten werken wat daar op dat plein, in het voorhof, bij die zuilengalerij daar gebeurde? Wat is jouw reactie daarop? Nee, wacht maar even. Eerst maar even luisteren wat dat precies betekent. Want Simeon die zegt daar iets van. Want als die uitgezongen is, als zijn loflied geklonken heeft, dan zegt hij even later nog iets tegen Jozef, maar vooral tegen Maria. Vers 34. En Simeon zegende hen. En dan zegt hij tegen Maria, zijn moeder, zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. Wat zegt Simeon daar? Dit kind, deze jongen, Jezus, is gezet, gesteld of bestemd. Ja, het is wat zoeken hoe je dat woord precies moet vertalen, tot een val en een opstanding. Dus in en door hem zullen er mensen vallen en er zullen mensen opstaan. En dat voor velen in Israël. Dat moeten we even heel precies lezen. Wat is het adres? Aan wie is het gericht? Ja, in de eerste plaats aan Israël. Aan het verbondsvolk. Dat volk dat door God apart is gezet. Dat volk dat leefde in de lichtkring van het verbond en de wet had ontvangen, het woord van God had ontvangen. Die wist van de belofte. Die wist ook van de beloofde zaligmaker, de Messias die komen zal. Maar dat adres is breder dan alleen Israël. Ik werk dat nu niet verder uit, maar dat is ook de kerk die ingevoegd is in Israël. Wat is het adres van deze woorden vanochtend? Dat adres is gericht aan jou. Dus deze woorden klinken tot jou, tot u en tot mij. Hij is gesteld, gezet, tot een val en opstanding van velen. Deze boodschap klinkt dus voor jou. Hij is bestemd of gezet. Wat daarmee bedoeld wordt, is een omschrijving die we terugvinden onder andere in Psalm 118. Hij is namelijk die hoeksteen. Hij is het fundament. En zoals een huis niet kan staan zonder fundament, zo is het onmogelijk om buiten Jezus onbehouden te worden. Dit kind is absoluut noodzakelijk. Je kunt er niet omheen. Er is geen andere weg. Hij is de enige weg. Sterker nog, alle wegen lopen via dit kind. Je kunt op geen enkele manier om Jezus heen. Alle wegen lopend via hem. En dan zegt hier Simeon, er zijn twee mogelijkheden. Of het leidt tot je val, of het leidt tot je opstanding. En dat woordje val, dan moet je aan denken aan het ineenstorten van een huis. Die gelijkenis. Die dwaze en die wijze bouwer. Die dwaze bouwer die zijn huis bouwt en dat huis valt omdat de storm komt en het water komt en dat stort in en de val van dat huis is groot en je vindt er niets meer van terug. Dat bedoelt Simeon ermee. Dus hij is bestemd, bedoeld, gesteld tot een val van velen. En opnieuw, Simeon ademt hier het woord van God. Als hij spreekt over dat die steen gesteld wordt tot een val, dan vinden we dat terug in het woord van God. Opnieuw lezen we dat ook in de profetieën van Jesaja. Opnieuw Jesaja, hoofdstuk 8, de versen 14 en 15. Hij zal tot een heiligdom voor u zijn, tot een steen des aanstoots en tot een rots waarover men struikelt voor de beide huizen van Israël. Tot een strik en een val voor de inwoners van Jeruzalem. Velen onder hen zullen struikelen, vallen en gebroken worden, verstrikt raken en gevangen worden. Velen zullen vallen. Maar velen zullen ook opstaan. En opnieuw, ook dat vinden we terug in Jesaja. U vindt dat terug onder andere in Jesaja 28. Jesaja 28, vers 16. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, zie ik leg in Sion een steen ten grondslag. Een beproefde steen. Een kostbare hoeksteen die vast gegrondvest is. Wie gelooft, zal zich niet weghaasten. Het is dus van tweeën één. Of hij is voor jou een val, dat je ineens zult storten. Of hij is het die je doet opstaan. Het is of het leven, of de dood. En nu mag je antwoord geven. Dit kind daar in die voorstelling in de tempel, wie is hij voor jou? Wie is dit kind voor jou? Als hij je redder niet is, dan is hij je rechter. Geloof je dat echt dat hij je opstanding is? Dan mag je leven, dan mag je eeuwig leven. Of geloof je het allemaal wel? En dus niet. Dan moet ik je vanochtend zeggen dat je niet leeft. En als dat niet anders wordt, dat je onderweg bent naar de eeuwige dood. En Simeon in zijn profetie zegt het, velen. Toen hij dat volk, de vele leidslieden, maar ook de scharen die hem volgden om het brood en uiteindelijk toch niet bij hem bleven. Velen. Maar ook die anderen. Ik denk aan die 3000 op het tempelplein, een aantal jaren later, die het uitroepen. Wat moeten we nu doen? En ze leefden. Dat was toen, maar ook nu. Want de beslissing valt bij dit kind. Ook nu, ook vandaag. En wat is jouw keuze? Is de keuze zoals die hoorde bij mij in de studeerkamer na een lang gesprek? Dominee, ik vind u wel heel vriendelijk en ik vind u op zich aardig, maar ik heb niks met dat kind. Voor mij hoeft het niet. Huiveringwekkend. Of dat andere. Ook een jongere in de studeerkamer. Ik heb hem zo ontzettend lief gekregen. Want hij had mij als eerste lief. En dan krijg je hoop voor de kerk. En wat maakt nu het verschil tussen val en tussen opstanding? En ja, zeg jij nu goed, ja, dat is toch de keuze van God? Zo wil God dat toch? Nou, laten we inderdaad maar eens redeneren vanuit God. Nee, niet. Het is zijn keuze, ik kan er niks aan doen. Maar kijk eens naar de keuze die God maakt. Zijn keuze. Ook in jouw leven. Terwijl wij tegen God kozen, maakte God een andere keuze. Hij gaf zijn zoon. Maakte hij een andere keuze door jou hier in de verbondsgemeente onder het woord te plaatsen. Op te laten groeien onder dat woord. En bij de belofte, ja die eerste belofte die in je leven klonk toen je hier gedoopt werd. Dat de belofte van de verbondsgod klonk, de drie enige God. Ik wil dat jij mijn kind bent. En vanmorgen staat de grote zoon, Jezus Christus, hier centraal. Vanochtend toont het God de Vader zijn zoon aan jou. Dit is mijn zoon, zo klinkt het in het evangelie, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem, zie op hem. Wat je dan doen moet, net zoals Simeon. Simeon die leefde bij en met het woord, die het woord van God ademde. Ik had een aantal voorbeelden aan uit de profetie van Jesaja. Hij leefde daarmee. Simeon. Die de weg wist in de tempel, die daar vaak kwam. En voor jou de opdracht om te komen, als de gemeente bij elkaar komt, om te horen naar de verkondiging, om samen de lofliederen te zingen, om samen als gemeente te bidden en de Heer te zoeken. Simeon, die vervuld was met de Heilige Geest. En wat zegt Christus juist in Lucas 11? Als je bidt, en zeker bidt om de Heilige Geest, dan wil Hij het geven, dan zal Hij het geven. Verwacht het van Hem, zoek het bij Hem, die werkelijk troosten wil en kan. Want de zaligheid, de zaligmaker, die beveelt het. Die heeft het je bevolen om daar gebruik van te maken. En als je dan nog een keer naar die profetie kijkt, die Simeon uitspreekt, dan zit er in die profetie zo'n machtige en zo'n krachtige belofte. Ook hier. Hij is gesteld tot een opstanding. Dat staat als een huis. Hij is gesteld als opstanding. In en door hem is het mogelijk en kan het ook. Om werkelijk te leven. Want hij, de Christus, hij is de zaligmaker. Het redmiddel wat God zelf geeft. En het is voor velen. Voor Israël. Het wordt aangeboden. Aangereikt. Ook hier in de verbondsgemeente. En bij deze woorden leg ik dan de woorden die we vinden in Johannes 6. Al wat tot mij komt, zegt de zaligmaker, zal ik beslist niet uitwerpen. Kom dan. Kom dan naar dit kind van Bethlehem. En zie op dat kind. Want dat is werkelijk een zalig kerstfeest. En dat wordt dan ook beleefd. Dat is het laatste. Ik zou de vraag kunnen stellen, zingt u al mee? Nee, ergens kan dat natuurlijk niet. Want Simeon was op dat moment, in die tijd, op dat moment in de heilsgeschiedenis. Dat was een uniek moment. Zo op die manier is de Heer Jezus als kind maar één keer de tempel binnengedragen. Zo kan het niet. En toch kan het wel. En vanochtend klinkt dan de vraag en komt de uitnodiging om in te stemmen, om mee te zingen met Simeon. Om net zoals Simeon het te zeggen. Mijn ogen, met deze mijn ogen heb ik uw zaligheid, dat redmiddel van eeuwigheid gezien. Nee, niet letterlijk omdat dat kind zo letterlijk nu de kerk wordt binnengedragen, maar toch wel. En ik denk aan de woorden uit de 1 Petrusbrief. Hij die we niet hebben gezien, maar toch hebben geloofd. En toch hebben lief gehad, omdat we hem zien met ogen van het geloof. En dat je dat kind van Bethlehem, aan je hart drukt. Nee, dat hij een plaats krijgt in je hart. Deze zalig maken. Ja, dan kun je zingen. Dan kun je werkelijk zo zingen, zoals Simeon dat deed. Die kwam door de geest in de tempel en die nam het in zijn armen en loofde God. En hij zei, nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Hij kon het zeggen. Hij kon gaan. Hij kon heen gaan in vrede. Dat betekent, hij kon werkelijk in vrede gaan sterven. Zong hij dat dan als een verzuchting? Of als een wens? Is dan dit loflied eigenlijk een gebed? Mag ik dan nu gaan sterven, Heer? Het is toch nu wel zo genoeg? Ik ben het leven zo moe. Laat alsjeblieft nu het einde van het leven maar komen. Het is goed geweest. Nee, dan moeten we goed lezen. Dit is geen gebed. Het is geen wens. Maar deze woorden, dat is een vaststelling. Dat is een conclusie. Het is niet de vraag om te gaan sterven, maar Simeon zegt, het is naar uw woord, ik ga sterven. Heren, u laat nu uw dienstknecht heen gaan in vrede, want dat is naar uw woord, u heeft het zelf gezegd. Ik ga nu sterven en Simeon beseft het, ik ben nu aan het sterven. Simeon is aan het einde van zijn leven gekomen en hij stemt er helemaal mee in. Hij is het ermee eens. Hij is het ermee eens dat zijn leven er nu bijna mee ophoudt en dat zijn leven stopt. Het kan nu ook. Want hij heeft vrede gevonden, de vrede gezien, hij heeft de zaligmaker gezien. En nu is het helemaal goed. Nu is er werkelijk vrede. Nu is er werkelijk harmonie. Hij is het helemaal eens met God. En er is niets meer wat er tussen God en hem in staat. Het is volmaakt. Het is goed. Hij is verzoend. En hij kan zo de overstap maken. Zo nog één stap. En dan is hij thuis. Nog één stap. En dan sterft hij. Want hij heeft de Christus gezien. En nu kan hij gaan sterven. Er komt nog iets bij. Zijn werk zit er ook op. Hij is uitgediend. Hij noemt zich hier de dienstknecht van de Heere. Nou, die woorden die klinken eigenlijk nog te mooi in onze Nederlandse taal. Je moet het letterlijk zo lezen. Hij is de slaaf van die God die een absolute beschikker is. Voor het woord Heere staat hier niet. Meestal is dat wel zo in het Nieuwe Testament. Het woord kurios, het woord keizer. Hier staat een ander woord. Het woord despotes, wat absolute beschikker betekent. Simeon beleidt het, ik behoor aan de Heere toe. Ik ben van de Heere, ik ben zijn lijfeigene, ik ben zijn horige. En die God van hemel en aarde, die is almachtig en die beschikt alles en die beslist alles en die weet precies wat hij doet. En die God, die mag nu alles met mij doen wat hij wil. Simeon, een slaaf. Een dienstknecht, een slaaf die een wachter was, een profeet ook. Die de vertroosting van Israël verwachtte. Hij stond alle dagen op de uitkijk. Hij stond daar te kijken en te wachten in de nacht. Wanneer komt de dag? Wanneer zie ik dat eerste streepje licht van de dag? En nu is Simeon uitgewerkt. Zijn taak zit erop. Want hij heeft het licht gezien. Want hij heeft de Christus van de schriften gezien. Hij heeft het in de armen mogen nemen. Maar dat was niet het belangrijkste. Hij heeft het met ogen van het geloof gezien. Dat God gedaan heeft naar zijn belofte. En al zijn belofte vervuld heeft. En dat er een troost is. En dat het uitgewerkt wordt in de tijd door het werk van dit kind. En daarmee zit het werk en de taak van deze Simeon erop. Nu vindt er een aflossing van de wacht plaats. Simeon die gaat niet met ontslag. Hij gaat ook niet met pensioen. Hij wordt bevorderd. Hij krijgt promotie. Hij wordt bevorderd tot een hogere heerlijkheid. Hij mag naar huis. Daar terwijl hij stond te zingen in de tempel, mag hij naar die hemelse tempel. Hij mag naar het hemelhof. Als je dan die woorden in Lucas 2 op je laat inwerken en voor jezelf weegt, dan klinkt dat heel sterk. Je hoort na deze woorden niets meer van Simeon. En wat er hierna nog gekomen is, of het kort geduurd heeft, of misschien wat langer. Simeon is gestorven. Ik denk eerlijk gezegd dat het ook niet lang meer geduurd heeft. Want hij mocht naar huis. Hij mocht naar zijn heren. Hij werd afgelost, bevorderd tot een hogere heerlijkheid. Daar komen in die glans, in die heerlijkheid, in dat hemelse licht. Voor eeuwig volmaakt zalig. Ja, hoor ik jou zeggen. Dat zegt mijn Beb ook altijd. En als mijn Bessie begint te praten over de Heer Jezus, dan glanzen haar ogen. Maar ja, die mensen zijn oud, net zoals deze oude Simeon. Die lijkt wel een beetje op zo'n oude Beb, vindt u ook niet? Maar even, waar staat dat Simeon oud is? Waar staat dat? Betekent dat pas dat je deze lofzang kan zingen als je 80 bent? De leeftijd van Simeon kennen wij helemaal niet. Nergens staat er dat het een man van 80 was. Ook als je 40 bent. En met ogen van het geloof gezien hebt op Jezus Christus de zaligmaker. Dat je net weet die volle vrede van God ontvangen te hebben. En dan kun je naar huis. Dan kun je sterven. Kan ook als je 18 bent. Als je oversteld bent door zijn liefde en zijn goedheid en zijn genade. En dat verlangen in je hart komt, heren, mag ik nu naar huis? Kan zelfs als je 10 jaar oud bent. En je ziet het. En je gelooft het. De Heere Jezus is ook de goede herder van mij. En hij draagt mij in zijn armen. Ja, dan mag je naar huis. Dan mag je naar die grote stal van die herder. Dan ben je er helemaal klaar voor. Dan ben je gereed. Dan kun je zo overstappen naar dat eeuwige vaderhuis. En zo daarnaar kijken, dan kun je er op 2 manieren naar kijken. En zo moet je er ook naar kijken. Als je hier ziet, en dat schrijnt vandaag, hè, die lege plaatsen. Mensen die we missen. Dat geeft een stuk verdriet en een stuk donkerheid. Maar probeer het dan in gedachten en juist ook door geloof die andere kant eens te zien. Die geliefde die weggenomen werd en die we zo missen. Die is wel thuis. Die mocht dan ingaan in de vreugde des Heren. Die overstap maken naar het hemelse vaderhuis. Delen in dat hemelse licht, in die heerlijke vreugde. Ik ga terug naar het begin. De vraag die ik het begin van de preek stelde. Wat zien we nu met kerst? Wat trekt nu onze aandacht? Waar gaat het om met kerst? Zijn we gericht op het kunstlicht? Dat gaat een keer uit. Maar dit licht, wat ontstoken is in en door dit kind. Wat je dan ziet. Simeon die vat het zo prachtig samen. In die versen 29 en 30. Nu laat uw Heere uw dienstknecht gaan. In vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Heeft u het gezien? Heb jij het gezien? Echt gezien in dit kind van Bethlehem? Dan heb je werkelijk zalig kerstfeest. Amen.